Dan stonden wij heel braaf te knikken naar die ouder. En dan was de ouder de groep uit. En dan zeiden mijn collega's en ik tegen elkaar, ja, geloof jij het?
Welkom bij de podcast Het Dilemma van de PM'er. Ik ben Rob.
Ik ben Anke. En wij zijn beide werkzaam binnen Spring Kinderopvang.
In deze podcast bespreken we steeds een vraag ingebracht door een pedagogisch professional.
Hallo, mijn naam is Agnes. Helaas is het steeds vaker nodig om een zorggesprek te voeren. Maar hoe doe ik dit nu eigenlijk? Welke stappen zet ik en wie kan me hierbij ondersteunen?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Dat is een hele goede vraag. Ja. Die wij wel herkennen, denk ik, toch?
Nou, zeker. Wij werken natuurlijk zelf al 25 jaar in de kinderopvang.
Ja.
En we hebben best al wel wat zorggesprekken gedaan in onze carrière.
Zowel als pedagogisch medewerker als VVE-coach.
VVE-coach en ik ook nog een tijdje als manager. Maar dan heb je steeds eigenlijk een andere rol.
Ja.
En ik weet zelf nog wel dat als toen ik echt heel jong was nog, hè, toen ik net in de kinderopvang aan het werk was, dat je dan zo'n zorggesprek moet doen. En dat je dan bij jezelf denkt, nu moet ik die ouders iets gaan vertellen. En wie ben ik? Want je gaat iets vertellen tegen die ouders wat best wel lastig kan zijn.
Ja.
Toch? Ja, wat ouders vaak voor de eerste keer horen. Dat ze denken van, zijn er zorgen over mijn kind? En wie ben jij dan wel niet om mij dat te gaan vertellen? Zo'n gevoel had ik herkenbaar, denk ik, hè?
Heel herkenbaar.
Ja.
Heel herkenbaar.
Ja.
Ik heb zelf natuurlijk als pedagogisch coach ook heel veel gesprekken gevoerd. Zorggesprekken ook. En ik kan me nog één heel goed herinneren. Daar moesten wij ouders inlichten dat wij echt grote zorgen hadden, ook om de veiligheid van het kind. Dus wij moesten het zorggesprek aan met die ouders. En ik weet nog dat ik daar, dacht ik zelf, heel goed voorbereid aan tafel ging zitten.
Mm-hmm.
Gaandeweg het gesprek zag ik dat vader steeds bozer en bozer werd.
Vreselijk.
Ja, heel erg. Zo boos zelfs dat hij me ging uitschelden voor blonde K.
Blonde K.
Nou, daar zit je dan met je goede fatsoen. En,
maar hoe heb jij daarop gereageerd?
Nou ja, ik was natuurlijk eerst gewoon helemaal flabbergasted, omdat ik dacht, wat gebeurt me nou toch?
Ja.
Maar gelukkig was ik, het is altijd een beetje afwachten, hoe reageer je op dit soort situaties? Want dit is iets wat je niet vooraf kunt bedenken.
Nee.
En gelukkig merkte ik bij mezelf dat ik wel heel rustig bleef, althans van buiten. En heb ik het gesprek stopgezet door vader aan te geven van, goh, ik snap dat u heel boos bent en dat dit, dat dit wel het een het ander met u doet. Maar op deze manier ga ik het gesprek niet verder. Dus ik stel voor om nu even het gesprek te stoppen en om het op een later tijdstip op te pakken. Zodat de emoties een beetje kunnen bedaren. Ik zat daar gelukkig ook niet alleen in dat gesprek. Dus het gesprek is geëindigd en we hebben het op een later tijdstip weer opgepakt. En gelukkig is het ook allemaal goed gekomen. Want toen ik die vader later tegenkwam, toen het hele proces achter de rug was. En nu nog trouwens, als ik door de wijk fiets en ik kom hem tegen, dan wordt er naar mij gezwaaid.
Oh, ja,
dus
ja.
Kan het ook zo aflopen.
Ja.
Maar goed, ik snap ook dat ouders de emoties bij ouders heel hoog kunnen oplopen op het moment dat jij dit soort gesprekken gaat voeren.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon een uiterste, wat hopelijk niet al te vaak voorkomt. Maar dat kan dus ook gebeuren.
Ja. Ja, dat klopt. En soms zijn het ook gewoon, het zijn niet altijd hele grote dingen die je moet gaan vertellen. Soms kunnen het ook hele kleine dingetjes zijn waar je je zorgen over maakt. Maar die voor ouders toch altijd heel spannend zijn.
Ja.
Toch?
Ja. Je komt natuurlijk wel aan hun kind. En,
ja.
En als jij die zorgen moet gaan uiten, dan is voor die ouders spannend, maar ook voor jou als pedagogisch medewerker heel spannend.
Ja, en dan ook zeker, stel dat je net van de opleiding afkomt, kan ik me heel goed voorstellen hoe spannend dat is.
Ja, ja.
Want jij bent, hoe oud ben je als je van school komt? Dat is voor mij alweer zo lang geleden. Hoe oud ben je dan?
Rond de 20 of zo, dat weet ik.
20.
Ligt er al aan of je wat later natuurlijk de opleiding gaat doen. Hè?
Ja, die heb je ook.
Ja. Nee, ja. Zeker.
We hebben wel geluk binnen Spring.
Jazeker.
Want wij hoeven dit niet alleen te doen, natuurlijk.
Nee.
Hè? Nee. Wij hebben vandaag een paar experts uit het werkveld gevraagd om hierover mee te komen praten. En wat hun rol is en hoe ze jou als PM'er kunnen ondersteunen bij een zorggesprek.
Ja.
En die zitten hier bij ons aan tafel. Welkom. Nou ja, misschien kunnen jullie even voorstellen.
Mijn naam is Nicole Handels en ik ben als zorgcoördinator binnen Spring werkzaam. Ik kom in beeld op het moment dat er inderdaad al door de medewerkers en de pedagogisch coach eerdere gesprekken gevoerd zijn over de zorgen omtrent de kinderen. Kan gedrag zijn, kan de ontwikkeling zijn. En ik ga dan samen met ouders kijken, is Spring nog wel een passende plek of moeten we wellicht een andere plek gaan zoeken? En daar trek ik samen met ouders in op, zodat een ouder zich niet alleen voelt staan in dat hele proces.
Ik ben Lian Bastiaanse, ik ben pedagogisch coach of één van de pedagogische coaches binnen Spring. Ik werk in regio 2 en ik heb een aantal leuke teams om te coachen. Dus ik sta in direct contact met de pedagogisch medewerker, de kinderen en voor mijn gevoel wel iets meer op afstand bij de ouder.
Kun jij jouw rol uitleggen? Wat is jouw rol?
Mijn rol primair is het versterken van het pedagogisch handelen. Dat wil zeggen dat ik kijk naar iedere pedagogisch medewerker. Hoe zit hij in zijn werk? Hoe gaat hij om met die kinderen? En zeker ook, hoe gaat hij om met zijn blik op kinderen? En Agnes stelt natuurlijk de vraag van, goh, hè, ik moet deze moeilijke situatie gaan aanvliegen. Wie of wat staat tot mijn beschikking? En het liefst zeg ik dan als coach zijnde, ten eerste sta jij jezelf tot je beschikking. Jij bezit de meeste informatie over dit kind. Jij bezit de meeste informatie over deze ouder. Dus vertel jij mij maar, wat is dit kind? Wat is jouw vraag of zorg? En waar kan ik jou bij helpen?
Jij bent de professional, zeg je eigenlijk.
Jij bent de professional, ja. Die pedagogisch medewerker, of liever gezegd pedagogisch professional, is wat mij betreft altijd in de lead. En die mag mij gaan vertellen van, nou, dit is wat ik zie, dit is waar ik zorg heb. En al pratende kom je dan vaak al op een hele mooie, formuleren ze zelf vaak al van, nou, dit is wat aan de hand is en dit is wat mijn boodschap moet zijn. En dan pak je hem van daaruit weer op.
Ja.
Mooi. Ik vind het heel mooi dat je die kwaliteit en die kracht ook weer bij die pedagogische professional, want ik vind het een hele mooie term, dat je die daar ook weer neerlegt. Maar goed, dan heeft ze die zorg en heeft het met jou besproken. En dan, want dan moet ze het gesprek met die ouder aan. Heb jij daar ook nog een rol in als pedagogische coach in de ondersteuning?
Nou, aangezien mijn primaire taak is het versterken van het pedagogisch handelen, ga ik ervan uit dat die pedagogisch medewerker dat zelf gaat doen. Jouw ondersteuning als coach, vind ik, zit hem dan vooral in het stukje voorbereiding. En kijken van waar zit iemands grootste zorg. En dan kan het zeker zomaar zijn dat je aansluit bij zo'n zorggesprek. Maar ik zal altijd proberen in eerste instantie dat die PM'er dat zelf doet.
Ja.
Omdat ik denk dat voor zo'n ouder, wat Rob straks al benoemde, is het al best een dingetje om te moeten horen van, hey, wij zien iets aan uw kind of wij zien iets wat achterloopt aan uw kind. Dat is voor een ouder vaak al best een heftige boodschap. En hoeveel te meer mensen er dan aan deze kant van de tafel zitten, dus en een coach en een pedagogisch professional, dat kan die boodschap soms best wel heftig worden voor zo'n ouder. Dus ik zal altijd in eerste instantie proberen, alleen jij, lukt dat niet, ja, dan sluit je uiteraard aan. Maar dan nog steeds ga ik uit van, jij kent dit kind, jij kent deze ouder. Ik heb natuurlijk mijn eigen observaties gedaan, maar jij gaat dit gesprek doen. En dan vul je aan. Dat is hoe ik dat doe.
En als dus die pedagogisch medewerker er helemaal niet meer uitkomt, komt dan de zorgcoördinator om de hoek?
Nee, of dan laten we ze gewoon heen doen.
Dan laat je ze gewoon heen doen. Ja, zou ik ook proberen.
Ja. Je bent pedagogisch professional of je bent het niet.
Nee, weet je, dus het is persoonsafhankelijk. Je hebt wel we hebben het zorgprotocol binnen Spring.
Ja.
En dat volg je uiteraard. En ik denk, het ligt ook heel erg aan, je kunt niet één blauwdruk leggen op ieder zorggesprek of ieder kind met zorg. Je moet echt heel goed kijken, wie is deze PM'er, maar vooral, wat is de vraag rondom dit kind? Wat valt er op? Mm-hmm. En op het moment dat wij dus in een kindbespreking, een registratie, kindbespreking, PM'er geschakeld maar in van ik heb zorg. En wij komen in dat zorgprotocol op spoor 3 of niveau 3.
Spoor 3. Kun je heel kort die sporen, een van jullie, kunnen jullie heel kort even toelichten?
Nou, we hebben binnen Spring hebben we te maken met een zorgprotocol. Dat is een kader wat we hanteren om zelf een inschatting te kunnen maken van wie pakt welke rol op welk moment. En dus het gaat te ver om dat hier nou echt uit te diepen, maar ik kom in beeld op het moment, tenminste, je kunt dat niet helemaal zwart-wit zeggen, wat Lianne al aangaf. Je hebt geen blauwdruk voor een zorgvraag. Maar in de regel is het zo, staat in het zorgprotocol beschreven, op het moment dat er sprake is van zorgniveau 3, dan heeft een kindje een bepaalde achterstand, laat hij zien in zijn ontwikkeling of er is sprake van bepaald gedrag. Dat wordt geregistreerd of dat wordt zichtbaar in de kijkregistraties, deze achterstand. Op het moment dat de pedagogisch coach dan in de kindbespreking met zijn achterstand of bepaald moeilijk gedrag geconfronteerd wordt, dan gaat de pedagogisch coach samen met de pedagogisch medewerker kijken van wat is hier nodig? Kan een plan van aanpak bijvoorbeeld helpend zijn? Kunnen we de omgeving zo inrichten voor het kind dat het kind misschien tot groei kan komen? Of zijn er andere factoren die het kind helpen om een stap te zetten in zijn ontwikkeling? Dat plan van aanpak, dat wordt gepresenteerd in een oudergesprek door de mentor. Als het plan van aanpak een aantal weken later geëvalueerd wordt en het blijkt van, nou, dit heeft niet voldoende gedaan om het kind tot ontwikkeling te brengen of het gedrag om te buigen naar een positief resultaat, dan kan het zijn dat de pedagogisch coach een seintje krijgt van de medewerker en dat de zorgcoördinator ingeschakeld wordt om samen met de medewerker, de mentor en de ouders te gaan kijken. We hebben een plan van aanpak, dat hebben we geëvalueerd. Het staat geen zoden aan de dijk, niet of nauwelijks zoden aan de dijk. En we willen samen met u gaan kijken van hoe kunnen we uw kind wel helpen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en te kunnen ontplooien. En dat kan binnen Spring zijn, met een stukje ondersteuning van partners. Maar het kan ook buiten Spring zijn. Dus dan een kindje een overplaatsing gaat maken naar een andere locatie.
Ja.
Er was natuurlijk ook de vraag van Agnes. Maar ja, dan moet ik dus dat gesprek gaan voeren. En hoe ga ik dat dan doen? En bij wie kan ik aankloppen voor hulp of voor ondersteuning? Want zoals wij ook al in het begin aangaven, vanuit onze eigen ervaringen weten we hoe spannend het is om zo'n gesprek aan te gaan. Want je komt wel aan iemands kind. Kunnen jullie vertellen, Nicole, misschien dat jij vanuit jouw rol als zorgcoördinator kunt vertellen, hoe vlieg je dan zo'n gesprek aan?
Nou, ten eerste ga ik dat gesprek niet alleen voeren. Dat voer ik altijd met de mentor, want ik ken de kinderen niet. Hè. Wat Lianne ook aangeeft, ik leer de kinderen alleen kennen door een kennismaking. En de expertise zit bij de medewerkers die met de kinderen dagelijks te maken hebben en bij de ouders. Want dat is voor ons een hele belangrijke partner in die gesprekken. Daarnaast vraag ik dan aan ouders ook toestemming om te kijken van wie kunnen we nog meer rondom de tafel uitnodigen die ons kan ondersteunen bij een bepaalde vraag. Ik ga er ook altijd van uit dat bepaalde signalen al eerder besproken zijn met ouders. De signalen kun je tijdens haal- en brengmomenten heel concreet benoemen. Bijvoorbeeld een kindje wat veel huilt. Ja, dat kun je op twee manieren zeggen tegen een ouder. Hè? Tijdens een breng- en een haalgesprek. Je kunt zeggen, oh, wat heeft hij weer veel gehuild vandaag? Nou, dat komt waarschijnlijk op een verkeerde manier binnen bij een ouder. Maar je kunt ook zeggen tegen een ouder van, we horen dat hij nog niet zijn plekje gevonden heeft bij ons. Huilt hij thuis ook wel eens? Hoe ga je daarmee om als hij thuis huilt? Dus je probeert al tijdens die breng- en die haalmomenten probeer je al wat informatie te verzamelen van die ouder. Maar die ouder krijgt zijn boodschap ook al een paar keer te horen. Waardoor dat die ouder ook voorbereid is als er een gesprek plaatsvindt. We brengen de boodschap echt altijd heel eerlijk. Ik zeg ook tegen de medewerker die het spannend vindt, ik pak de regie wel in het gesprek. Dus als een medewerker
aangeeft... Ja, maar dat is dus een hele fijne ondersteuning die denk ik heel veel mensen nodig hebben.
Ja.
Dat je dat al aangeeft.
Ja, dat geven ook veel medewerkers geven ook aan van... hoe moet ik dat dan doen? En wat moet ik dan zeggen? En waar moet ik beginnen? En dus als ik dan aangeef van, nou, ik neem de regie...
Ja.
En op het moment dat er informatie nodig is vanuit jou als professional, dan stel ik jou hele concrete vragen, zodat je eigenlijk alleen maar hoeft te antwoorden. En dat maakt het wat behapbaarder voor medewerkers. Dat ze niet een heel verhaal hoeven te gaan vertellen, maar dat ze gericht antwoord kunnen geven op een vraag.
Wat voor vraag stel je dan bijvoorbeeld?
Nou, ik vraag allereerst van waar speelt het kind op de groep graag mee? Hè? Want we hebben het natuurlijk wel over een stukje zorg. Maar het kind is veel meer dan alleen de zorg. Hè? Het kind heeft een heel pakketje aan kwaliteiten. En daar maakt een stukje zorg maakt daar een onderdeel van uit. Maar ik wil gewoon het hele totaalplaatje van het kind duidelijk krijgen. Ook voor de ouder, van hoe is jouw zoon, dochter, binnen onze groep, binnen onze opvang. Dus ik vraag ook aan een pedagogisch medewerker, of zoals Lianne het zo mooi zegt, een pedagogisch professional, vraag ik ook van, vertel eens waar die graag mee speelt. En welke vriendjes heeft hij op de groep? Hoe maakt hij contact met anderen? Wanneer heeft hij jullie nodig als pedagogisch professional op de groep? Nou, dat zijn een aantal voorbeelden van vragen, zodat ouders ook een totaalplaatje krijgen van hun kind op de groep.
Mooi, ja.
Ja, zoals ik in het begin al aangaf, ik herken heel erg vanuit de beginperiode in de kinderopvang dat ik echt met grote voeten in de meest grote valkuilen ben getrapt die er maar bestaan. En een van die valkuilen van mij was dus inderdaad een vooroordeel hebben. Als wij dan een beeld hadden over een kindje op de groep en wij deelden dat met elkaar, mijn collega's en ik. En dan kwam vervolgens een ouder naar binnen en dan gaven we het signaal af van, goh ja, je wil graag dat we met zindelijkheidstraining beginnen, maar... Ja, hij is daar nog niet aan toe. Hij is zover nog niet. En wij willen heel graag kijken wat het kind aangeeft. En wij willen aansluiten bij wat een kind, waar de behoefte van een kind ligt. En dat is duidelijk nog niet de zindelijkheid. En een ouder zei dan op dat moment van, oh, maar dat is raar, want thuis is die wel zindelijk. En thuis kan ik hem zonder luierbroekje rond laten lopen, zonder dat er ongelukjes gebeurden. Dan stonden wij heel braaf te knikken naar die ouder. En dan was de ouder de groep uit. En dan zeiden mijn collega's en ik tegen elkaar, ja, geloof jij het? Echt niet.
Heel herkenbaar,
denk ik. Maar ik merk gaandeweg de jaren dat ik gesprekken heb gevoerd, en zeker ook nu in mijn rol als zorgcoördinator, dat als je wel naar het verhaal luistert en echt open staat voor dat verhaal van die ouder, en door middel van de juiste vragen te stellen, die oprechte nieuwsgierigheid hebt in die ouder, dat het verhaal van de ouder wel degelijk klopt. Alleen het is natuurlijk een ander verhaal, het verhaal van de ouder in de thuissituatie, dan het verhaal van ons in een opvangsituatie.
Ja.
En als je dan jouw verhaal kunt vertellen aan de ouder en de ouder vertelt zijn verhaal aan ons, dan vind je ergens... Vind je die gemeenschappelijkheid, want je wil alle twee dat het kind zich lekker voelt op de groep. En als je dat puntje kunt vinden in het gesprek, dan heb je de opening om ook verder te komen en plannen te gaan maken samen met die ouder.
Ik denk dat je daar ook iets heel wezenlijks zegt. Hè? Dat is ook eigenlijk altijd mijn standaard praatje richting de pedagogisch professional. Zorg dat je die ouder vanaf moment 1 dicht bij je hebt. Hè, het kind wordt aangemeld, jullie krijgen een seintje. Je gaat je kennismakingsgesprek plannen. Er zit gewoon een gelijkwaardige persoon tegenover je. Je gaat dit samen doen, hè, die ouder vanuit zijn rol en jij vanuit de rol als pedagogisch professional. Zorg dat je contact met die ouder, dat goed is. En dan kun je vanaf dag 1, kun je daar gewoon aan werken.
Dus eigenlijk zeg je, Lian, investeren in een relatie met de ouder is het eerste wat je moet doen voordat je überhaupt wat voor gesprek dan ook kunt voeren.
Ja, absoluut.
En dat begint bij de intake.
Dat begint bij de intake of het kennismakingsgesprek.
Ja. Ja.
Net hoe je het wil gaan noemen. Maar dat, dat is denk ik echt wel stap 1. Daarbij denk ik dat het ook nogal eens gebeurt dat... vooral wanneer er zorg is rondom een kind, dan wil iedereen daar vaak ook wat van vinden. Dus alle mensen die op een groep werken, alle mensen die met het kind werken, zullen tegen een ouder zeggen, nou, het was weer zo'n dag vandaag. Dat ik ook wel zeg van, probeer dat te stroomlijnen. Er is één mentor voor dit kind.
Ja.
En de zorgen en de problemen of de dingen die echt spelen op de groep, worden alleen door de mentor aan de ouder verteld. Als jullie dat allemaal gaan doen, dan komt die ouder dadelijk echt zo binnen.
Ja.
He, die duikt een beetje in elkaar. Die gaat een beetje kijken van, oh god, wat gaan ze nu misschien weer zeggen over mijn kind?
Ja.
Dus zorg dat die relatie vanaf dag 1, dat die goed is.
Ja.
Investeer, investeer, investeer.
Ja.
Mooi.
Ja. We hebben natuurlijk ook te maken met heel veel verschillende culturen binnen springkinderopvang. En ik kan me voorstellen dat je ouders... Er zijn ouders die bijna geen Nederlands spreken, maar waar je toch ook zorgen over de kinderen hebt. Hoe pakken jullie dat aan? Lian, ik zie jou wel lachen.
Ik dacht al dat je mijn naam zou gaan doen. Nou ja, in feite blijft een ouder en een kind. Mm-hmm. Slechts de manier waarop je gaat communiceren met die ouder kent dan wat meer uitdagingen. En wij proberen toch altijd wel... gebruik te maken van een tolk. En dat kan een buurvrouw zijn, dat kan de moeder van een ander kind zijn, mits de andere ouder zich daar natuurlijk goed bij voelt. Communicatie is natuurlijk altijd je allerbelangrijkste middel.
Ja.
En dan wil je graag dat die boodschap goed overkomt, moet je zorgen dat je elkaar verstaat op alle niveaus.
Dus ja, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen van een andere cultuur anders kijken naar opvoeding van kinderen of andere...
Nou ja, noem maar de pedagogische tik.
Ja.
In sommige culturen is die nog steeds normaal.
Ja. Absoluut. Nou, dat is mooi dat je dat zegt, Rob. Want sowieso aanvullend op wat Lian zegt, maakt Spring ook gebruik van Global Talk. Dat is dus een organisatie waar wij professionele tolken kunnen inhuren. Maar er zijn ook heel veel vrijwilligersorganisaties. Net als Synthese of Inclusio. Waar je, of GroenLicht, waar je gebruik kunt maken van vrijwillige tolken. Dus dat is een mogelijkheid om in de thuistaal van de ouder. En met name bij zorggesprekken vind ik het wel heel belangrijk dat ouders ook echt hun emotie... Mm-hmm. In hun eigen taal kunnen precies. Uiten. Ja. En dat is toch anders dan dat je allemaal met Engels en met handen en voeten rondom de tafel zit. Maar dat stukje cultuurverschil in opvoeding, ook daar is nieuwsgierigheid heel belangrijk.
Ja.
Want wij zeiden laatst in een gesprek hadden we als tip meegegeven, dat was een Afghaans gezin die weinig tot geen sociaal vangnet had. Dus wij gaven als tip mee van, goh, als vader dan aan het werk is, kan moeder misschien overdag met de kinderen naar een speeltuintje in de buurt gaan, zodat ze contact aan kan knopen met andere ouders, maar ook voor de kinderen om op een laagdrempelige manier contact te krijgen met kinderen uit de buurt. Toen gaf vader in het gesprek aan, ja, bij ons is het niet... binnen onze cultuur wenselijk dat vrouwen alleen over straat lopen. Dus die moeten dat altijd onder begeleiding van een zus, een schoonmoeder, de eigen moeder. Dus ja, daardoor betrap je je er dan zelf op. Ja, ik heb de aanname dat wat voor mij normaal is... en wat voor mij mijn waarden en normen zijn... dat ook de waarden en de normen van de ouder zijn.
Ja.
He, en als je daar echt voor open staat en echt vragen stelt en geïnteresseerd bent, dan kom je dus tot een gesprek. En dan weet je ook, jouw oplossing die jij aandraagt, is eigenlijk helemaal niet de oplossing die past bij die betreffende ouder. En dan ga je samen met die ouder. Ik vraag ook heel vaak aan een ouder, want wij hoeven de oplossingen niet altijd te hebben.
Nee,
Ik vraag ook heel vaak aan een ouder van, je hebt het nu gehoord. Hoe komt dat bij jou binnen? Wat doet dat met jou? Hoe voel je je? En welke oplossing heb je eventueel?
Ja, vind ik heel mooi wat je zegt. Niet je eigen waarden of normen op kunt plakken. Als een moeder niet alleen over straat mag lopen, dan kunnen wij daar van alles van vinden. Maar dat verandert de situatie niet. En daarmee zijn de kinderen niet geholpen.
Ja,
precies.
Dus dat is mooi. Eigenlijk hoor ik jullie alle twee heel duidelijk zeggen, sluit aan bij die ouder. Ja. Ga die relatie aan.
Ja.
En dat kan op vele manieren. Dat begint al met de kennismaking en de intake. De informele momenten, dus los, het halen brengen, vind ik zelf ook altijd van die informele momenten. En althans, dan ga je ouders niet uitnodigen voor een gesprek, maar dan heb je even aan de deur een kort gesprekje. Ja. Ouderactiviteiten, daar hebben we het eigenlijk ook nog niet eens over gehad. Maar dat zijn natuurlijk ook prachtige momenten om aan de relatie met ouders te werken. We komen nu uit de coronatijd waarin ouders eigenlijk niet meer binnen mochten komen, maar ik denk dat de deur nu weer open mag gaan staan. We hebben volgens mij ook met elkaar gemerkt dat in die coronatijd het ook verdomd lastig was om een relatie op te bouwen met die ouders.
Ja, klopt.
Ik hoor jullie ook zeggen, dat is eigenlijk de basis. Dus voordat je überhaupt wat voor gesprek dan ook gaat voeren met een ouder, investeer in die relatie.
Ja, absoluut.
Ja.
En die gelijkwaardigheid ook waar Lianne het over heeft.
Ja,
dat.
Ja.
Ja, want mooi. Natuurlijk, we zijn expert en pedagogisch professional, maar de ouder is ook expert.
Ja, ja.
Dat
ja,
is zeker. De grootste expert eigenlijk.
Ja, die kent zijn of haar kind het best. Ja.
En geef ruimte in zo'n gesprek. Laat stiltes vallen. Toets bij die ouder. Ik zie dat het wat met u doet.
Ja.
Klopt dat, hè? Het doet mij ook wat. Ik zorg ook voor uw kind. Ja, respect voor elkaars ruimte, denk ik. Ook belangrijk in zo'n gesprek.
Ik geloof echt dat we heel veel tips hebben gekregen.
Ik denk het ook.
Ja.
En ik hoop dat...
PM'ers...
Pedagogische professionals.
Niet meer vergeten nu, hè?
Nee, vergeet ik nooit meer.
Ik vind het jammer dat het al voorbij is.
Ja.
Nou, we kunnen hier uren over praten natuurlijk.
Ja.
Maar mooi om op deze manier jullie ervaringen ook te horen. En ook fijn om in zo'n podcast ook duidelijk te maken dat jullie als pedagogisch coach en als zorgcoördinator daarin ook in ieder een eigen rol hebben. En dat pedagogisch professionals eigenlijk altijd met een vraag bij jullie terecht kunnen. Hè? Dat betekent niet dat jullie het gaan oplossen, maar dat ze zeker met jullie contact op kunnen nemen als ze vragen of zorgen hebben en een gesprek aan willen gaan met een ouder, maar denken van, hoe ga ik dit nou doen? En super, super fijn dat jullie daarin een rol kunnen spelen.
Ken je dat gezegde? It takes a village to raise a child. Mm-hmm. We zijn gewoon allemaal onderdeel van dat dorp.
Ja.
Ja.
En dat is denk ik wat een pedagogisch professional altijd wel mag voelen.
Ja,
ja.
Ja.
Mooi.
Mooi.
Mooie afsluiting. Ja, dank jullie wel.
Ja, jullie ook bedankt.
Ja.
Ja, het is leuk om af te sluiten, want...
Is het leuk om af te sluiten,
Nou ja, leuk. We gaan afsluiten.
Oh.
Maar dat doen we niet zomaar. We gaan afsluiten met een nieuw dilemma. Waar wij de volgende keer ook weer experts bij gaan uitnodigen en over gaan kletsen. En ik ga dat vast even laten horen.
Ja, dat is een...
Ben benieuwd, hè?
Ja,
ja, daar komt-ie.
Help. Wij hebben heel veel jongens op die groep en een heel kleine groepsruimte. Waar gaan we met hun grote motoriek naartoe? Ze willen heel graag spelen, maar wie heeft al tips voor ons?
Tips voor jongens
nou,
in de
Rob,
kinderopvang.
Rob.
Nou. Ja.
Jij bent een van de jongens in de kinderopvang. Dus,
ja. Nou, daar gaan we het volgende keer uitgebreid over hebben. Bedankt voor het luisteren en...
Tot de volgende keer.
Doei doei.
Wil je zelf ook een dilemma of vraag met ons delen? Stuur dan een mailtje naar opleidingen. Je vindt het adres ook in de beschrijving van de podcast.